Voordat we aan de podcast beginnen, nog even het volgende. Deze huisartspodcast voor patiënten geeft alleen uitleg over ziektebeelden en medische klachten. Het vervangt in geen geval een dokter. Bij vragen over uw eigen situatie, kijk dan op thuisarts.nl of vraag het uw eigen huisarts. Welkom bij Huisartspodcast voor patiënten met uitleg over ziektebeelden en medische klachten.
Hallo beste luisteraar, welkom bij deze podcast, speciaal voor patiënten. We gaan het in deze podcast hebben over angst. Deze podcast is in twee delen opgesplitst, namelijk deel 1, dat is dit deel, gaat over angst, wat is dat eigenlijk? En het tweede deel zal erover gaan, angst, wat kan je eraan doen? Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit hier aan tafel met Ton van Balkom. Goedemorgen.
Morgen.
Ton, als ik jou mag voorstellen, je bent onlangs met emeritaat gegaan. Je bent professor geweest in de psychiatrie. Je werkte bij de GGZ in Geest. En ook op de afdeling psychiatrie van het Amsterdam UMC. Je hebt echt heel veel leerboeken geschreven over angst en dwang. Daarin ook heel veel patiëntenzorg gedaan. Veel onderzoek en heel veel onderwijs gegeven. En ja, we zitten nu dus samen aan tafel om uit te leggen aan mensen die last hebben van angst. Ja, wat is angst en wat eraan te doen? Want ja, ook hierbij geldt echt heel erg, meer weten, dat helpt. We zullen in deze podcast angst leren begrijpen. Wat is normale angst? Wanneer is het abnormaal? Hoe merk je dat het abnormaal is? En ja, wat zijn de klachten die daarbij horen? Ook zullen we het hebben over een paniekaanval die bij angstproblemen vaak voor kunnen komen. Laten we eerst eens beginnen bij normale angst. Wat is normaal?
Nou, normale angst is een emotie, dus een gevoel dat ieder mens heeft en dat zich in de evolutie ontwikkeld heeft als beschermingsmechanisme. Ons lichaam heeft verschillende beschermingsmechanismen. Tegen bacteriën en virussen hebben we bijvoorbeeld het immuunsysteem dat ons beschermt. Maar tegen bedreigingen van buitenaf die anders zijn, bijvoorbeeld wilde dieren, vijanden, mensen met messen die ons belagen, is in de evolutie angst ontstaan. Wat betekent dat nou? Nou, je gaat je angstig voelen op het moment dat er een dreigende situatie ontstaat. En wat gebeurt er dan? Je voelt je heel rot, heel vervelend. Dat is dus ook de bedoeling voor de duidelijkheid. Dat is ook heel normaal. Want als je je rot voelt, dan ga je ervoor zorgen dat je dat niet meer voelt. En dan ga je dus weg uit de situatie. Of je gaat aanvallen om te zorgen dat de situatie die bedreigend is, verdwijnt. Doordat je bijvoorbeeld het wilde dier doodt. Dus dat wil zeggen dat we eigenlijk dat systeem nog steeds hebben. En dat is maar goed ook. Want het beschermt ons eigenlijk nog steeds. Baby's zouden, of kinderen, zouden niet ouder dan 3 jaar worden als ze niet angstig zouden zijn. Ze zouden vuur aanraken. Ze zouden bij hun moeder zomaar weglopen, met vreemden meegaan. Ze zouden zouden het water inlopen. Ze zouden van alles en nog wat doen. Van grote hoogtes afspringen of noem maar op. Dus het is heel goed dat we angstig zijn. En nog even voor de duidelijkheid. Je gevoel, dan denken we eigenlijk altijd aan ons hoofd. Van ik voel me angstig worden, oh, dat zit in mijn hersenen. Mm-hmm. Het zit ook in je hersenen, dat klopt. Maar je voelt je gevoelens in je lichaam. Dus het rotgevoel van angst zit weliswaar, wordt zeg maar gemaakt in je hersenen. Maar je voelt de begeleidende verschijnselen in je lichaam. Dus hartkloppingen, zweten. Ja, dat voel je eigenlijk niet, maar je pupillen gaan wijder staan. Dat je beter kunt kijken. Het bloed gaat naar je spieren, waardoor je ook een beetje duizelig kunt worden. Je gaat je klaarmaken om te vluchten of te vechten. Je gaat sneller ademen. Dat zijn allemaal effecten in je lichaam die de begeleiding zijn van die angstemotie die ontstaat bij een bedreigende situatie.
Die dus ook nodig zijn, het bloed wat naar je spieren stroomt, om je klaar te maken.
Precies.
Dus het is een soort van noodzakelijk in een bedreigende situatie.
Precies, ja. Eigenlijk wordt angst ook onderscheiden in 2 angstsoorten. Je hebt angst zomaar, dat je bang bent voor iets bedreigends, maar je weet eigenlijk niet wat. Mm-hmm. En dat noemen we angst. En dat is eigenlijk te vergelijken met, als we dan weer eventjes in de evolutie teruggaan, naar mensen die bijvoorbeeld een groep, een gezin of een stam die op een steppe liep in de openheid, zeg maar, een open vlakte. En dan het idee had van, komt er dadelijk een roofdier aan, bijvoorbeeld. Dus ze zagen het niet, maar ze verwachten dat het misschien zou kunnen komen.
Ze waren alert.
Alert zijn, ja, inderdaad. Ja. Heel erg alert zijn en een onheilspellend gevoel. En dat geeft al zenuwen, zeg maar. Nou, dat wordt eigenlijk angst genoemd. Komt de leeuw dan ook werkelijk, dan voel je hele erge angst. En dat wordt eigenlijk vrees genoemd. Dan ben je echt bang voor iets. En dat is er ook eigenlijk op dat moment. Maar ik moet er ook bij zeggen, in de spreektaal gebruiken we meestal het woord angst voor beide situaties. Maar formeel is het dus eigenlijk angst en vrees. Nou, dan wil ik nog iets zeggen over normale angst. We hebben het vermoeden, ik zeg vermoeden, want het bewijs daarvan is moeilijk te leveren, maar de gegevens wetenschappelijk wijzen daar wel op, dat ieder mens met een soort voordruk wordt geboren met bepaalde soorten angst. Bijvoorbeeld grote hoogte, open vlaktes, nauwe ruimtes, water, vreemde personen. Daar zijn eigenlijk kinderen ook vaak al bang voor of wat bedremmeld voor. En het is ook niet voor niks dat juist die situaties bij angst die hinderlijk gaat worden, die ziekelijk zou je kunnen zeggen gaat worden, ook vergroot worden. Dus heel vreemd misschien, maar een angst voor een auto, en het zou heel goed zijn als we daar angstig voor zouden zijn, bestaat eigenlijk niet. Mm-hmm. Kinderen zijn helemaal niet bang voor auto's. Mm. En mensen, volwassenen ook niet. Misschien wel als ze een auto-ongeluk hebben gehad, ja. Maar dan hebben we het weer over een andere situatie. Mm-hmm. Maar, en dat begrijp je ook vanuit die evolutie weer. Er waren natuurlijk vroeger helemaal geen auto's. Dus iets om daarvoor bang voor te zijn, wat ja, ons zou kunnen overrijden, het bestond helemaal niet. Dus met andere woorden, angst is voor een deel ook aangeboren in bepaalde angstsituaties.
Ja, ja. Helder. Nou, dit is dus het plaatje van normale angst. Wanneer spreek je van abnormale angst?
Ja, om te beginnen, het is een geleidelijke overgang. Maar mensen die last hebben van het woord abnormale angst, een beetje een rot woord, maar een angstaandoening, zeg maar, een angststoornis, die weten heel goed het verschil. Het heeft om te beginnen te maken met de heftigheid. Mensen met ziekelijke, pathologische, abnormale angst, die zijn angstig in situaties waar het eigenlijk helemaal niet nodig is. En dat weten ze eigenlijk heel erg goed. Maar toch hebben ze die gevoelens. Ten tweede is een factor van abnormale angst dat je erdoor gaat dysfunctioneren. Dat je last krijgt in je sociale, dagelijkse leven. Wat wil dat zeggen? Bijvoorbeeld, je kunt niet meer naar je werk omdat je bang bent om je huis uit te gaan. Een moeder lukt het niet meer om haar kinderen naar school te brengen. Mensen durven situaties die vies zijn bijvoorbeeld niet meer aan te pakken of gaan dan overdreven schoonmaken. Met andere woorden, je kunt je rollen in de maatschappij niet meer goed vervullen. Of alleen wanneer je hulp hebt van mensen of wanneer je het echt doorstaat met intense angst. En dat is een heel naar gevoel. Dus veel mensen merken dan dat ze bepaalde taken niet meer op zich kunnen nemen.
Je hebt het over heftigheid en dysfunctioneren en dat een patiënt of een persoon ook zelf wel aanvoelt van het wordt nu te erg. Of dat die persoon zelf ook wel merkt van dit is eigenlijk niet een passende angst. Maar ik kan me ook voorstellen dat de persoon zelf dat helemaal niet zo goed merkt. Dat hij abnormaal bang is voor iets. Dat de omgeving misschien wel zou zeggen van hier hoef je niet bang voor te zijn. Maar dat hij zelf zoiets heeft van dit vind ik gewoon heel eng. En dit past bij mij.
Ik denk zelf dat als iemand eerlijk is, dat hij echt ook wel zegt van wat ik heb, dat is toch wel overdreven en raar in de zin van niet rationeel, niet zoals ik weet dat het zal gaan gebeuren. Dus met andere woorden, mensen zullen toch vaak, denk ik wel, echt ook bij zichzelf zeggen van dit is eigenlijk niet zinvol. Dit doe ik wel en ik heb het wel en ik heb er ook last van en ik kan het niet veranderen. Maar het is wel raar wat ik heb. Hm. Dat denk ik eigenlijk wel.
En hoe merk je dan als persoon dat er abnormale angst is?
Nou, je merkt met name dat er abnormale angst is doordat je heel groot deel van de tijd, of heel onverwacht, enorm angstig of paniekerig wordt en allerlei dingen niet durft te doen die je vroeger wel durfde of die andere mensen wel durven te doen. En dat je daardoor gehinderd wordt en dat je daardoor eigenlijk je taken niet goed meer kunt vervullen. Dus ik denk dat dat vooral de symptomen zijn. Maar wat je natuurlijk ook krijgt is, angst gaat gepaard met lichamelijke klachten. Daar hebben we het net over gehad. Je voelt in je lichaam allerlei symptomen van die arousal, noemen ze dat. Hè, van die waakzaamheid die ontstaat als er angst in je hersenen ontstaat. Dus je krijgt hartkloppingen. Je krijgt benauwdheidsklachten omdat je heel snel gaat ademen. Je krijgt prikkelingen in je handen of rond je mond. Je krijgt pijnlijke spieren, hoofdpijnklachten, nekpijnklachten. Je krijgt bijvoorbeeld vaak diarree of dat je het gevoel hebt dat je steeds moet plassen. Je krijgt klachten van onvast ter been, dat je het idee hebt dat je de hele tijd flauw valt of niet helemaal lekker bent. En omdat er niet een angstsituatie is, omdat die leeuw waar we het net over hadden, op de steppen er niet is, maar je voelt je wel zo, gaan mensen ook piekeren over hun lichaam. Dus ze gaan ook denken, ja, wat heb ik nou? Ja. Heb ik nou toch een hartinfarct? Of ga ik nou, zijn toch mijn longen niet goed? Of begin ik nou een hersenbloeding te krijgen? Dus mensen gaan daarover piekeren. Gaan daar ook vaak voor naar een huisarts bijvoorbeeld. Om te vragen wat er aan de hand is. Of om te zeggen, moet ik niet eens naar de internist? Of moet ik niet een bloedonderzoek krijgen? Of een ECG, hè, zo'n hartfilmpje. Mensen gaan zich heel veel zorgen maken. En door dat gepieker kan er ook weer een soort tweede laag van problemen ontstaan. Dat mensen merken dat ze eigenlijk alleen nog maar aan het piekeren zijn. Ja. Ja. En dat ze zich eigenlijk overal zorgen over gaan maken. Ook dingen waar ze zich eerst helemaal niet veel zorgen over maakten. Van, gaat het dadelijk allemaal wel goed? Lukt het ons als we op vakantie gaan bijvoorbeeld? Als iemand dat al durft? He, lukt het ons om de plaats te vinden waar we naartoe gaan? Of als het niet lekker wordt, is er dan een ziekenhuis in de buurt?
Ja,
nou, allerlei andere eigenlijk problemen waar andere mensen van denken, nou, kom op, dat merk je daar vanzelf wel of zo. Dat mensen zich daar eigenlijk al heel erg veel zorgen over gaan maken en heel erg over gaan pieken.
Ja. Alles heel erg groot maken.
Alles heel erg groot maken.
Een mooie vakantie en dat ze dan al helemaal proberen in te plannen van waar kan ik heen als dit of dat gebeurt.
Bijvoorbeeld. Ja.
Ik vind het wel mooi hoe je dat zegt, dat er een soort van tweede laag van problemen ontstaat. Dat dat piekeren erbij komt. Nog een probleem eigenlijk erbij.
Nog een probleem. Ja. En waar mensen dan bijvoorbeeld ook bang voor gaan worden is dat ze weer niet lekker gaan worden.
Ja.
Dus dan gaan ze ook weer bang worden van ja, maar dadelijk dan ben ik ergens en dan word ik niet goed, zeggen ze dan. Of ze wordt weer heel angstig of paniekerig. Of mijn hart gaat weer tekeer. Dan ben ik bang dat ik bijvoorbeeld een hartinfarct krijg of doodga of flauw val.
Ja.
Of ik ben heel erg bang dat ik de controle over mezelf ga verliezen en misschien wel gek ga worden. En dan is er geen hulp ter plaatse. Nou, ik zeg wel af, ik ga vanavond wel niet.
Ja, ja,
en dan ontstaat er langzamerhand vermijdingsgedrag. En dat noemen we dan eigenlijk een fobie.
En dat vermijdingsgedrag wat dan ontstaat, dat heeft denk ik ook weer een hele slechte invloed op de angstklachten die er zijn.
Klopt.
We zullen daar ook in deel 2 zullen we het daar ook over gaan hebben van hoe kunnen we zo'n vicieuze cirkel doorbreken, hoe kunnen we omgaan met angstklachten. Maar vermijding, dat laat de angst weer groeien.
Klopt. Vermijding is heel erg logisch en heel zinvol, omdat daarmee de angst vermindert, meteen, of heel snel. Maar op lange termijn is het eigenlijk slecht, want de angst blijft voortbestaan en wordt vaak ook alleen maar erger.
Dus het voelt op dat moment zinvol, maar het is voor het probleem van de angstaandoening is het niet zinvol.
Nee, eigenlijk zou je kunnen zeggen, hou jezelf een beetje ermee voor de gek.
Ja. Nog even terug naar die lichamelijke klachten die je omschrijft. Zoals het voelt als een hartinfarct, kan ik niet een hartinfarct hebben en daar weer enorme angst voor ontwikkelen. Ik zie veel mensen op het spreekuur met dit soort klachten. En ik kan als huisarts alleen maar aanmoedigen dat ze die klachten wel serieus nemen en daarmee het laten onderzoeken, waarbij een professional gaat onderzoeken of het daadwerkelijk een probleem is, zodat de patiënt ook daarna weer verder kan, maar dat de lichamelijke klachten in den beginne wel serieus worden genomen door ook een professional om dat uit te sluiten. Wat vind je daarvan?
Nou, serieus nemen is altijd heel erg goed. En we moeten ons realiseren dat deze psychische klachten in je lichaam worden gevoeld en er ook echt zijn. Als bijvoorbeeld iemand met zo'n aanval van angst, hè, je noemde eerder het woord paniekaanval al, naar bijvoorbeeld een SEH gaat, hè, een spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis, omdat hij denkt van ik heb nu echt een hartinfarct doorgemaakt, dan zou het heel fijn zijn als ze daar zouden zeggen, u heeft gelukkig geen hartinfarct doorgemaakt, maar u heeft een paniekaanval gehad. Ja. En niet, u heeft geen hartinfarct doorgemaakt, er is niks aan de hand. Want er is wel wat aan de hand, want iemand heeft een paniekaanval doorgemaakt. Ja. En want die denkt natuurlijk dan, ja, ik heb geen hartinfarct, maar ik zat hier toch ook niet voor niks. Ja. Ik voelde me toch echt wel heel erg slecht. En voor wat betreft wat je net zei, hè, over het laten onderzoeken van lichamelijke klachten. Nou, dat moet denk ik de huisarts samen met de patiënt bekijken. Maar we weten uit onderzoek in de bevolking dat angstklachten met name voorkomen bij vrouwen. En met name voorkomen tussen het, laten we zeggen, 20ste en 45ste levensjaar. Althans, dat is de top van het voorkomen van deze aandoeningen. Dus als klachten, als angstklachten, ik zal maar zeggen bij een vrouw van 25 ontstaan bijvoorbeeld, door middel van bijvoorbeeld een eerste paniekaanval, is het misschien wel goed om globaal onderzoek te doen, om te kijken of het suikerniveau in het bloed goed is en of iemand misschien een te laag hemoglobinegehalte heeft, rode bloedcellen, of dat zijn schildklier goed functioneert. Maar dan kun je er toch wel van uitgaan, denk ik, dat dit een paniekstoornis is. Dus echt een psychische aandoening. Terwijl, ik noemde het voorbeeld al van die man van 50. A, angstklachten komen minder bij mannen voor dan bij vrouwen. B, oudere leeftijd. Het is dus niet in die topperiode tussen 20ste en 45ste levensjaar. En stel dat die man dan nooit in zijn eerdere leven dit soort klachten heeft gehad, dan zou ik ook zeker zeggen, jij gaat naar de cardioloog of naar de internist, want dit moet goed worden uitgezocht. Ja. En dan kan het nog een paniekaanval zijn, maar dan moet je echt eerst heel goed kijken of er misschien niet een andere oorzaak een rol speelt.
Ja, dus het is belangrijk om de lichamelijke klachten serieus te nemen. Als het nodig is om onderzoek te doen, dan verder onderzoek daarnaar te doen, dat een professional of een huisarts of een specialist daarbij betrokken is. Maar daarna, als dat uitgesloten is en het past heel erg bij een paniekaanval, dat ook te benoemen, dat er een paniekaanval heeft gespeeld en hoe daar dan verder mee om te gaan, dat een patiënt ook daarin geholpen is en uitleg krijgt dat het gevoel wat iemand heeft gehad echt er was.
Klopt, ja.
Maar dat dat niet een uiting is geweest van bijvoorbeeld dat hartinfarct.
Ja, ja. Precies, ja.
Maar het lijkt er soms echt wel veel op, hè?
Het lijkt er exact op. Ja. En dus in die zin zijn het eigenlijk zeg maar klachten die bij een hartaanval zouden kunnen passen.
Ja. Ja. Je had het net ook over klachten die bij een paniekaanval kunnen passen. Echt een stevig paniekaanval. Zo'n moment van enorme vrees. Alsof je tegenover die leeuw staat. Je hebt al die lichamelijke klachten, daar heb je al veel over gezegd. Kan je nog meer zeggen over zo'n paniekaanval? Wat gebeurt er dan eigenlijk?
Nou, mensen ervaren dus heftige angst die vaak binnen een minuut of 10 bereikt wordt. Een enorme top, zeg maar. En daarna zakt het meestal ook weer binnen een aantal minuten tot een half uur af. Waarbij ze zich dus helemaal niet lekker voelen, enorm angstig voelen. Ik noemde het net al, hè, niet goed kunnen ademen, hartkloppingen, niet lekker worden. En ook heel snel gedachten krijgen van, is dit een hartinfarct? Ga ik dood? Val ik flauw? Of verlies ik de controle over mezelf en word ik gek? En door die gedachten, die heel erg logisch zijn, want die passen eigenlijk bij je gevoel en bij je lichaam, word je nog angstiger. Want dan denk je, mijn hemel, dadelijk dan kan ik de telefoon niet meer bereiken en dan heb ik hier een hartinfarct en dan lig ik hier dadelijk in mijn eentje thuis en wat dan? Ja. Of iemand die in de auto zit, die denkt dadelijk dan rijd ik misschien wel over iemand heen of zo. Ik moet de auto aan de kant zetten, want dit gaat helemaal niet goed. Of iemand die bang is gek te worden of de controle te verliezen. Ja, die gaat hulp zoeken bij andere mensen en zeggen van, kun je me helpen en wat moet ik nou doen? Veel mensen gaan ook naar crisisdiensten, naar het spreekuur van de huisarts, als dat kan zo snel mogelijk. Of bezoeken dan zelfs ook nog een eerste harthulp of een eerste hulp, om te kijken of er iets ergens gebeurd is.
Ja. Het is ook heel eng op zo'n moment, lijkt me. Als je daar alleen bent en daar middenin zit en niet uit die gedachten en lichamelijke klachten kan komen.
Ja, ik heb het zelf nooit meegemaakt, moet ik zeggen. Ik weet wel dat het heel veel voorkomt. Uit onderzoek blijkt ook dat zo'n 10% van de Nederlandse bevolking, überhaupt van de bevolking, ook buiten Nederland, ooit in zijn leven één keer een paniekaanval doormaakt. Dus het is tamelijk normaal, zou je kunnen zeggen, dat je zoiets een keer krijgt. En gelukkig houdt het daarbij bij de meeste mensen ook weer op. Dus die lukt het op een of andere manier blijkbaar om die klachten dan toch goed, te klassificeren. Dat ze weten van, ik voelde me niet goed, maar misschien weten ze dat het een paniekaanval is, ik weet het niet. Maar in ieder geval, het komt niet meer terug. Bij een klein deel van de mensen, maar dan praten we toch nog wel over zo'n 2-5%, dus dat is ook nog niet weinig. Echter blijft angst en vrees bestaan. Blijven zorgen bestaan van ga ik dit weer opnieuw meemaken. Onzekerheid, je voelt je natuurlijk ook heel onzeker. Dat kun je ook wel voorstellen. Hè? Ik noemde net al het voorbeeld van stel dat je in de auto zit en je krijgt dit. Dan zullen veel mensen toch stoppen met rijden. Maar die denken dan ja, maar dadelijk dan ben ik weet ik waar. En dan kan ik de auto niet kwijt. Of ik maar, hè? Je gaat zaken krijgen als, durf ik nog wel te sporten? Want als ik sport, dan gaat mijn hart tekeer. En dat wil ik eigenlijk liever niet, want dan ben ik bang dat ik misschien weer zo'n aanval krijg. Dus die gaan allerlei dingen vermijden die eigenlijk wel heel gezond zijn. Soms gaan mensen misschien ook wel om zichzelf wat moed in te drinken, letterlijk wat meer alcohol drinken. Ja. Want ze merken, dat wordt toch een beetje ontspannender van, mijn spieren worden wat losser. Die angstgevoelens gaan naar de achtergrond. Maar dan merken ze eigenlijk vaak te laat dat de angst vaak ook alleen maar toeneemt. Zeker de dag na het drinken. Dus dat helpt eigenlijk ook niet. Met andere woorden, er kan dan een keten eigenlijk van gedragsveranderingen ontstaan. Misschien zullen mensen zich ziek moeten melden. Dat ze zeggen, ik durf eigenlijk niet goed meer naar mijn werk toe. En dan praten we eigenlijk over een paniekstoornis. Dat iemand niet alleen maar een paniekaanval heeft gehad, maar meer aanvallen of een keten van allerlei gedragsveranderingen. Waardoor je dan spreekt over een paniekstoornis. Mensen kunnen hun rollen ook niet goed meer uitoefenen. Maken zich zorgen, piekeren enorm, voelen zich niet lekker. Hebben de hele tijd het idee van er is iets met mij aan de hand en ik weet alleen niet wat. En weer een deel van die mensen gaat dan ook een fobie krijgen. En dat noemen we agorafobie. Wat wil dat zeggen? Mensen durven niet meer te komen in situaties waar ze niet zomaar weg kunnen. En dan komen we even weer terug bij die aangeboren angsten. Angst voor benauwdheid, angst voor nauwe ruimtes, angst dat je niet genoeg lucht krijgt. Mensen gaan drukte vermijden. Die gaan echt niet op Koningsdag bij de Amsterdamse Vrijmarkt tussen al die mensen inlopen. Dat vinden ze veel te benauwd, bijvoorbeeld. Maar ze durven ook niet meer in het openbaar vervoer, want daar kun je ook niet zomaar uit. Of ze durven soms ook niet meer in hun eigen auto te rijden, omdat ze denken, kan daar misschien daar niet lekker worden. Ze durven niet meer wc's op slot te doen, bijvoorbeeld. Of naar de kapper te gaan, want dan zit je in die stoel en dan kun je daar ook niet zomaar uit. Althans, dan sta je toch een beetje voor gek, denken ze dan. Dus dat doen ze ook maar niet meer. Ze vermijden dus ook bijvoorbeeld dingen als theaterbezoek, naar de bioscoop, want dan zit je in een rij en daar kun je ook niet zomaar uit. Met andere woorden, er ontstaat dan een heel groot aantal situaties die mensen gaan vermijden. En uiteindelijk kan het dan zo zijn dat mensen eigenlijk helemaal naar huis gebonden raken. Is dat wel een doemscenario? Dat gebeurt lang niet bij iedereen, maar het kan wel. En dan praat je dus over een paniekstoornis met een agorafobie.
Ja, dat is een klein percentage van de mensen die beginnen met een milde angstproblemen of paniekaanvallen. En dan kan zoiets ontstaan. Het is goed om te weten dat we in deel 2 gaan we het erover hebben. Wat kan je eraan doen? En daarbij natuurlijk ook het doel om het juist niet zo ver te laten komen.
Precies.
Die vermijding die ontstaat als die vermeden wordt. Oftewel, je gaat het wel aan. Je gaat wel bijvoorbeeld in de bus of naar het werk. Dan worden de problemen van angst niet allemaal groter. Maar dan kan je dat ja, een beetje in een hokje houden of krijgen.
Ja.
Dus daar gaan we in deel 2 gaan we er helemaal op in. Dan was nog een vraag bij dit deel 1, angst. Wat is het nou eigenlijk? Je hebt heel veel klachten verteld wat mensen kunnen hebben. Ik had gisteren toevallig een patiënt op het spreekuur die eigenlijk een beetje vanuit het niks ook problemen heeft gekregen. Vermoeidheidsklachten nadat ze een heel kort ziektebed heeft gehad. Gewoon heel onschuldig. En daarna kreeg ze vermoeidheidsklachten. En daarna hield ze maar de gedachte, ik kom hier nooit meer uit. Ik hou voor altijd deze vermoeidheid. En die merkt heel erg bibberbenen bij zichzelf, bij momenten. En als ze dan bibberbenen kreeg, dan dacht ze, oh, ik krijg mijn werk niet af. En dan bleef ze maar in die tweede laag, die piekergedachten zitten. Maar zij had ook heel veel last van vermoeidheid. Dat het angstprobleem dus heel veel energie kost. Merk je dat ook bij patiënten?
Klopt. Ja, angst maakt mensen moe. Het is enorm vermoeiend blijkt, dat hoor ik ook van mijn patiënten, om de hele dag door te zetten. Om de hele dag, als het ware, jezelf beet te pakken en te hebben, net te zeggen van tegen jezelf, nou, kom op, we gaan door, we gaan wel de auto in, ik ga wel naar mijn werk en ik doe wel wat ik wil doen, terwijl je je eigenlijk zo gammel voelt, zeg maar. Dus dat klopt inderdaad. Ja.
En ik kan me ook voorstellen dat de alertheid die iemand dus de hele tijd heeft, de hele tijd angst heeft voor dingen, dat die angst ook vermoeiend is in
dat,
je lijf.
Dat is heel plausibel. Ja, zeker wel. Ja.
En om dan deel 1 af te maken van wat is angst, is het nog goed om de verschillende soorten angststoornissen even langs te gaan. En dan hoor ik ook graag van je, angst en paniek, dat zien we nu als een beetje een verschil. Wat is daarin het verschil?
Ja. Nou, laat ik eerst beginnen bij de verschillende angststoornissen, maar dan noem ik de meest belangrijke. Nou, ik heb al genoemd de paniekstoornis en de agorafobie. Dan heb je ook nog een specifieke fobie en dat kennen de meeste mensen wel. Dat zijn ook die aangeboren angsten, maar dan vergroot. Insecten, nauwe ruimtes, grote hoogtes, medische ingrepen eigenlijk, hoort er ook bij. Alleen zullen mensen zeggen, oh, dat heb ik ook, want ik vind ook een spin eng als die ergens zit en zo. Dat is die aangeboren angst weer voor insecten, van pas op. Maar we praten echt pas over een specifieke fobie als iemand er echt in zijn dagelijks leven last van heeft. Dus je hebt mensen die dan bijvoorbeeld een spinnenfobie hebben, die als ze een spin zien, dan moet dat hele huis op zijn kop, want anders gaat iemand er niet meer in totdat de spin gevonden is. Of bijvoorbeeld een zaak die wij hadden op ons spreekuur van een huisarts die eigenlijk helemaal nergens angstklachten of klachten van had. Maar zij wist wel van, ik vind honden niet prettig. Je zou kunnen zeggen, ze had een lichte fobie voor honden, maar ze konden heel goed mee omgaan. Dus dat betekent eigenlijk nou, een probleem, maar geen psychische stoornis. De eerste avond dat zij dienst doet, belt zij aan. Ze ging op huisbezoek bij een familie en achter de deur stond een hond. En zij krijgt me toch een paniekaanval. En realiseerde zich, ja, maar ik kan dit hele beroep helemaal niet meer uitoefenen, want er kan continu, waar ik kom, kunnen honden zijn. Nou, dat is een voorbeeld van echt een specifieke fobie voor honden.
Ja.
Die is dan weer opgelost met een behandeling. Maar dus met andere woorden, dan moet je dus niet meteen denken, oh, dan heb ik een specifieke fobie, want dan moet het wel heel extreem zijn.
Ja.
Dan hebben we nog de sociale fobie. De sociale fobie, dat is de angst voor en het vermijden van sociale situaties, omdat mensen, andere mensen, negatief over jou zouden kunnen denken. Mensen die last hebben van sociaal-fobische klachten zijn bijvoorbeeld bevreesd om in de sociale situatie te gaan zweten of te trillen of te gaan blozen. En die denken dan dat andere mensen dat zullen zien. Nou, dat is misschien ook wel zo, maar daar dan meteen wel hele rare dingen over denken. Van hij heeft zeker gelogen of Heeft zeker te veel alcohol op, want die zit zo te trillen of zo. Dus dat, hè, en mensen hebben vaak ook negatieve gedachten. Dat andere mensen denken dat ze dom zijn of geen leuke gesprekspartner of geen interessante levenspartner. Dus dat soort negatieve ideeën hebben mensen met deze klachten.
Ja.
En tenslotte de gegeneraliseerde angststoornis. En dan krijgen we het woord angst. En dan ga ik ook vertellen het verschil tussen angst en paniek. De gegeneraliseerde angststoornis, dat zijn eigenlijk mensen die de hele dag door zenuwachtig zijn, maar dat gaat op en neer. Dus je kunt ook best een uurtje dat je je prima voelt en een uur dat het heel erg is en daarna is het weer wat minder. En die angst gaat gepaard met lichamelijke klachten zoals we die eerder al beschreven hebben. Bekend daar zijn slecht slapen, pijnlijke spieren vooral bijvoorbeeld, naast andere lichamelijke klachten. En deze mensen met name piekeren ook heel erg veel. Waar we het net over hebben gehad, maken ze eigenlijk overal zorgen over en zijn heel erg bang dat ze in bepaalde situaties, als die zich voordoen, ze eigenlijk zich niet goed weten hoe ze eruit kunnen komen. Dus ze onderschatten eigenlijk hun eigen manier van omgaan met bepaalde situaties. Nou, en dan het verschil tussen angst en paniek. Het is eigenlijk min of meer hetzelfde. Ik ga nou niet een heel verhaal houden over vroeger, want men heeft een tijd gedacht dat het echt anders was. Paniek, dat het echt anders was dan angst. Maar eigenlijk onderzoek laat zien dat je eigenlijk het best zo kunt zien dat je angst hebt. En als dat heel heftig wordt, dan, en dat gaat het vaak in aanvallen, dan praat je over paniek. Maar je zou ook een angstaanval kunnen zeggen. Maar we praten nou eenmaal over een paniekaanval. Maar eigenlijk is het in essentie niet heel anders van elkaar. Ja.
Het is meer een beetje een gradatie.
Een gradatie.
De angst is de continue alertheid van ik moet kunnen strijden als er iets komt. En die paniek is echt die vrees als je tegenover
Klopt.
De leeuw staat.
Klopt. En die fobieën zijn ook allemaal vreesangsten. Ja. Mensen krijgen ook een paniekaanval als ze bijvoorbeeld iets doen waar ze fobisch voor zijn.
Nou, dank voor deze uitgebreide uitleg over angst. En dan gaan we naar deel 2 over angst. Wat kan ik eraan doen? Uiteraard, luisteraars, als er vragen zijn, medische vragen over uw eigen toestand, situatie, dan verwijzen we u naar de huisarts of naar een specialist waar u misschien bekend bent om uw klachten te bespreken. Goed, tot deel 2.
Bedankt voor het luisteren. Over dit onderwerp kunt u verder lezen op thuisarts.nl. En met medische vragen over uw situatie verwijzen we u graag naar uw huisarts. Als u vragen of opmerkingen heeft over de podcast, kunt u mailen naar patiënten@huisartspodcast.nl. Tot de volgende!